Goedemorgen gemeenteleden, van harte welkom deze zondag in Kerk aan het Plein. Ook van gasten van harte welkom in deze dienst. En ja, mensen die thuis meekijken ook van harte welkom. Deze week is er weer Bijbelklas tot en met groep 4. Jullie mogen straks weer achterin verzamelen als het wordt aangegeven. En dan gaan jullie naar perron 16. En voor de collecte zien jullie dan weer terug. En hopelijk kunnen jullie dan ook wat moois vertellen aan Reinier over wat jullie mee hebben gemaakt in de Bijbelklas. Zegen ook gewenst in de Bijbelklas. Na afloop van de dienst is er weer zoals gebruikelijk koffie, thee en limonade en een koekje. Waarschijnlijk weer buiten met dit mooie weer. En gasten ook van harte uitgenodigd om mee te drinken en mee te praten. En er staat ook nog een bus voor de bijdrage aan het cadeau van het afscheid van Henk van der Velde. Dat zal op 2 juli plaatsvinden. In het Kerk aan het Plein nemen we dan ook even afscheid van hem. En we vinden het wel mooi als we daar ook een cadeau voor hebben. Als laatste nog de oproep voor de culinaire tocht. Nogmaals, bij Matthijs Runna kun je nog aanmelden. Doe dat nog even, de laatste kans. Bovenaan wordt hard gewezen, dus... Als je mee wil doen, graag opgeven. Of als je wil koken, ook van harte uitgenodigd. In deze dienst gaat Reinier Drop voor. En ik wens u al een gezegende dienst.
Goedemorgen. Zullen we gaan staan? En dan beginnen we met het lied Ere zij aan God de Vader. Goedemorgen, fijn dat je er bent. We zijn bij elkaar gekomen om elkaar te ontmoeten, om elkaar te zien, Het is mooi, zeker als je elkaar kent en je ziet elkaar weer, is het mooi om elkaar te zien. Ook gasten, inderdaad, al van harte welkom geheten. We komen naar de kerk om elkaar te ontmoeten, maar natuurlijk ook om God te ontmoeten, om tot God te komen. En dan beginnen we nu met een moment van stilte. Om even stil te zijn, misschien te bidden, of gewoon even tot jezelf te komen. Als je een kindje bent en je gaat straks naar de Bijbelklasse, kun je misschien alvast bedenken iets waarvoor je daar misschien ook voor wil bidden. Kun je alvast aan denken. Dus even een moment stil. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is, want hij is trouw tot in eeuwigheid. Genade zij u, vrede en barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Verzoek ik u nu om plaats te nemen. Straks zullen we weer opstaan om te zingen. En dan zingen we ook Psalm 84 en eerst lees ik met jullie Psalm 84. Dat is een mooie psalm in het naderen tot God. Een psalm die zingt over dat het goed is om naar de plek te gaan waar God is. Want God is goed. Wat is het goed om te zingen met elkaar? Van verlangen, smacht mijn ziel naar God. Hij denkt aan de tempel waar God woont en denkt aan vogeltjes die een plek hebben ergens in de tempel en is misschien wel bijna jaloers op die vogeltjes. Hij zou ook wel daar in de tempel van God, de plek waar God is, willen wonen. Hij denkt aan de goedheid van God. Daar gaat de psalm over. Ik lees hem eerst en daarna zingen we met elkaar en dan doen we staande. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest, waarin zij haar jongen neerlegt, bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God, ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God, de Heer, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. En zijn weldaden weigert hij niet aan wie oprecht hun weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.
Thank you.
zullen bidden. Vader in de hemel, u bent goed. En wat is het goed om bij u te zijn? Soms kunnen we er zo naar verlangen, zoals dit lied ervan zingt, verlangen naar ontmoeting met u. Vanuit vertrouwen en vanuit geloof dat u goed bent. En dat u een zon bent en een schild en dat de genade bij u is. En dat de goedheid en mildheid en barmhartigheid bij u te vinden is als wij tot u naderen. Soms hebben we helemaal niet dat verlangen en is er misschien nauwelijks verlangen. En dan bidden we, Heer, wek dat verlangen in ons op. Wek het verlangen naar u. Houd dat verlangen brandend door uw geest. En geef dat we steeds vanuit een oprecht en een vurig zoeken naar u, steeds u mogen vinden. En dat u spreekt. En geef ook dat het deze ochtend mag komen tot een ontmoeting met u. Dat u ons aanspreekt in ons leven. Dat u ons wijst op waartoe u ons roept. Dat u uw genade toont. En dat we bevestigd mogen horen dat er genade voor ons is. Om een kind van u te mogen zijn. Door Jezus Christus. Schenk uw kracht en hoop. En rust ons toe voor het leven samen met u in deze wereld. En daarom bidden we om uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We zingen eerst het kinderlied. Ja is ja, nee is nee. En daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklasse. En dan wordt de schriftlezing gedaan. Ik hoor, ja. De kaars is niet aan, nou, die moet natuurlijk aan zijn. Heeft er iemand een aansteker?
We beginnen met 1 Petrus 1 vanaf vers 3 en dan lezen we door naar hoofdstuk 3 vanaf vers 8. Geprezen zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren te worden en ons zo levende hoop gegeven. Lees verder in hoofdstuk 3 vers 8. Tot slot, wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, omdat u ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Immers, wie het leven lief heeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog. Laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is. Laat hij naar vrede streven en deze najagen. Want het oog van de Heer rust op rechtvaardigen en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Maar hij keert zich tegen wie kwaad doen. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over een goede levenswandel in eenheid met Christus zich over hun laster schamen. Het is beter te lijden indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet.
Dankjewel. Ja, en zo staan we ook weer wat. Op zo'n moment staan we weer wat extra stil bij de betekenis van die kaars. Die staat voor de aanwezigheid van God in ons midden. En ook voor de opstanding van Christus. We hebben net gelezen uit 1 Petrus. En daarin staan een hoop aansporing om goed te doen. Om het goede te doen en het goede te zoeken. Het christelijke geloof, de brieven van Petrus, van Paulus, Jezus. Eigenlijk de hele Bijbel spoort ook echt wel duidelijk aan om het goede te doen. Waarom? Waarom moet je het goede doen? Moet je het goede doen om uiteindelijk in de hemel te komen? Een beetje karikatuur van het christelijk geloof. Nee, zo werkt het niet. De vorige keer dat ik hier was, preekte ik juist eigenlijk over dit thema van genade. Hè? Het is genade. Niet omdat je aan een bepaalde voorwaarde voldoet. Niet omdat je het goed doet. Niet omdat je aan de wet houdt. Niet omdat je voor je examen voor God genoeg scoort hier in het leven. En dat hij dan zegt, ja, je mag in de hemel komen. Maar het is de genade van Jezus Christus geopenbaard aan het kruis. Waardoor de toegang tot God geopend is. En een mens een kind van God mag worden. Het is genade. Vanuit de barmhartigheid van God. Geloof. En geef je leven aan Jezus. Vertrouw jezelf aan hem toe. En je mag een kind van God zijn. Dat is de belofte. Volg hem. Waarom dan dat goede doen? Het is wel goed om te weten. Omdat het goede doen in het leven, gewoon in jouw leven, in de dagelijkse praktijk, best moeilijk kan zijn. Of zelfs zinloos is, lijkt soms. Want je zegt, nou ja, ik doe het goede gewoon omdat het goed is. Ik wil gewoon het goede doen omdat ik het goede wil doen. Maar wat kan dat ingewikkeld zijn als er obstakels zijn, als het goede helemaal niet uitkomt in je leven en je op een andere manier het zinloos is en iemand waarbij jij goed doet van zijn kant niet aan zijn woord houdt, ja is ja, nee is nee, dat je ervaring hebt met iemand die dat helemaal niet doet en je van jouw kant nog steeds goed moet doen en je soms moet vergeven en vergeven ontzettend zwaar en ontzettend moeilijk kan lijken of onmogelijk kan lijken, dan is het wel heel moeilijk om het goede te doen. En dan is het wel goed om af te vragen, waar hou je die kracht vandaan om het goede te doen? Dan kun je zeggen, God. En dat is ook wel een antwoord, maar er is nog wel meer te zeggen. Voor het doen van het goede heb je toch ook wel iets van hoop nodig. En hoop, daar gaat het wel over in die 1 Petrusbrief. Die allereerste tekst die net gelezen is, uit mijn hoofd. Jullie zijn geroepen, jullie zijn wedergeboren. En door de kracht van de opstanding van Jezus Christus geroepen en tot hoop. Er is hoop in de opstanding van Christus. Over die dingen gaat het. Hier, deze verkondiging vanuit 1 Petrus over het doen van het goede. Gewoon in het dagelijks leven, hier in de kerk en deze week. En over de wat als dat niet lukt. Als je jezelf tegenkomt en je merkt, ik doe heel vaak niet het goede. Ik faal. En over de hoop, een kracht om het goede te doen. Ik zei al, dit Bijbelstuk spoort ons aan om het goede te doen. 1 Petrus kent de tekst ook. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. God als heilige God zegt, jullie die hem bij mij verbinden, mijn volk, wees heilig, want ik ben het ook. Lijk op mij daarin. En het is een brief, die 1 Petrus, gericht aan gelovigen in een gemeente die zich aangesproken hebben geweten door het evangelie, die van God houden, die Psalm 84 mee kunnen zingen. En die ook weten wanneer God oproept tot het goede, die oproep serieus nemen. En ernaar zoeken om die oproepen in hun leven te praktiseren, in de praktijk te brengen. Die aansporing, dit stukje, die gaan over omgaan met elkaar, in een kerk, zoals deze, met mensen buiten de gemeente. Met mensen die christenen vervolgen, wat toen echt op die plek echt aan de orde was, zoals nog op veel andere plekken in de wereld ook. En wat doe je met mensen die je geloof belachelijk maken, die je honen? Die we net hebben gelezen in 1 Petrus, ik benoem ze. En het zijn vrij, je hebt ze net gehoord, het zijn vrij makkelijke aansporingen die vrij makkelijk te vertalen zijn naar jouw leven. Ik hoef niet helemaal te zeggen van, ah, in die tijd was het zo en nu moet je dat misschien wel eens anders lezen of wat dan ook. Zijn vrij, hè? Soms als dominee moet je dat wel eens zeggen, omdat de tijd heel erg veranderd is. En dan een aansporing misschien niet zo letterlijk genomen moet worden. Maar deze aansporingen kun je behoorlijk letterlijk luisteren. Wees eensgezind. Kerk aan het plein. Wees eensgezind. Het is niet nodig om te zeggen, als de mens als dat van nature wel goed komt, eensgezindheid. Wel nodig om te zeggen, wees eensgezind, als mensen van nature de neiging hebben om partijen te vormen, clubjes te vormen. Een beetje elkaar op te zoeken als je dezelfde ideeën hebt en als je hetzelfde karakter hebt, dezelfde wensen voor in een kerk, dezelfde overtuigingen. Pas op. Zoek die eensgezindheid. Wees alsjeblieft verschillend. Als de ene nou eenmaal vanwege zijn karakter conservatief is, de ander is, omdat het nou eenmaal in zijn karakter zit, meer vooruitstrevend of progressief. Dat heb je nou eenmaal bij mensen. Blijf zoals je bent. Maar hoe mooi is het als je de mildheid hebt om naar elkaar te luisteren. En een ander te horen die misschien wat conservatiever is. En te horen met de woorden, God heeft allerlei verschillende mensen gegeven. Ook deze mens. En welk goede zit in het conservatieve hiervan. Wat misschien wel gewoon goed is. Waar God ook doorheen spreekt. En om zo naar iemand te luisteren met een totaal andere overtuiging. En vice versa. Wat is het mooi om te luisteren naar iemand. Ook al ben je bij voorbaat, misschien heb je het al het idee, ik ben het er toch niet mee eens. Maar om toch die neiging te hebben, misschien Heeft die ander werkelijk iets te vertellen waar ik van kan leren, waar we van kunnen leren? Heb die houding in de gemeente. Dat is zo kom je tot eensgezindheid. Leef met elkaar mee, spoort Petrus aan. Het moet je iets kunnen schelen hoe het met een ander gaat. Kain, toen hij zijn broer had doodgeslagen, kreeg de vraag van God: waar is je broer? En zijn antwoord was: ben ik mijn broeders hoeder? Dat is precies het tegenovergestelde. Ja, het is goed om op de hoogte te blijven en te zijn van elkaar hoe het gaat. Kan niet in zijn totaliteit. Als je een ontzettend grote kerk hebt, kan dat niet. Het is naar kunnen. De ene mens heeft veel meer ruimte daarvoor dan een ander mens. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat is zo. De ene mens kan dat veel meer aan. Maar toch is dat een aansporing van God om naar te luisteren. Het moet je iets kunnen schelen hoe het met andere mensen gaat. En misschien kun je er soms voor hen inzetten. Als dat gewenst is. En zulke soort aansporingen die je leest, kun je wel eens horen als van: oh ja, dan komt dat er ook nog bij in mijn leven. Ik heb het al druk, ik zit al vol. En ik moet ook nog voor andere mensen. En zo kan het wel eens voelen, die aansporing uit de Bijbel. En dan is het wel goed om te bedenken, maar dit is onze roeping. Het goede leven. En op zo'n manier leven, zoals 1 Petrus zegt, het moet een soort, dat moet je focus, dat moet je visie als het ware zijn in je leven. In plaats van iets anders. Barmhartig, eensgezind, liefdevol. Wees barmhartig. Laat de situatie van de ander je raken. Kom tot actie indien gewenst. Betaal kwaad niet terug met kwaad. De natuurlijke reactie van de mens is om dat wel te doen. Dat wanneer jij uitgescholden wordt, er gebeurt iets in je hersenen waardoor je dat terug wil schelden. Wanneer jij geslagen wordt, wil je terugslaan. Menselijke impulsen, als er negativiteit op je afkomt op die manier, waarbij Gods woord oproept, beheers je daarin. Als iemand je afsnijdt op de weg, als iemand je rechts inhaalt op de snelweg, als iemand achter je zit te bumperkleven, zegen die persoon. Ga ook naar rechts, alsjeblieft. Zegen die persoon. Met zulke soort aansporingen kun je wel eens het idee hebben dat christelijk geloof en zulke soort dingen misschien vooral zijn voor mensen met een meegaand karakter. Voor een bepaald soort type mensen. Maar ik zou zeggen, waak ervoor om dat niet als afweermechanisme te gebruiken. Om deze aansporingen wel gewoon heel serieus te nemen van God. Niet alleen maar voor meegaande mensen. Kijk even naar Jezus. Jezus was niet een meegaand mens. Jezus was een persoon. Ik durf hem assertief te noemen. Iemand die weet waar hij voor staat, die een richting heeft. Maar ook iemand met barmhartigheid en diepe ontferming. En die diep bewogen kon worden. En tegelijkertijd had hij een missie. Wist hij wat zijn missie was? Was hij daarop gefocust? Barmhartigheid was daar een onderdeel van. Maar gebruik dat niet als afweermechanisme, dat het christelijk geloof meer voor de zwakken is. De mens wordt opgeroepen tot omzien, compassie, empathie, geduld. En ieder karakter heeft zijn eigen uitdagingen daarin, in waar God toe oproept. Ik met mijn karakter heb mijn eigen uitdagingen. En jij met jouw karakter hebt ook echt je eigen uitdaging daarin. Indien je zulke apostolische oproepen van Paulus of van Petrus in dit geval niet aanstaan, als je ze zwak vindt, als je je liever niet laat ophouden door zwakke andere mensen en liever doordendert, als je compassie met andere mensen tijdverspilling vindt en als je geld verdienen rijk worden of financieel onafhankelijk worden of hoe jij het ook noemt, als dat je topprioriteit is en je trekt je eigenlijk niks aan van Gods woord, God die jou roept, dan ben je op een weg die niks is. Dan ben je op een weg die doodloopt. Een weg die eindigt. Een weg die stopt. En de boodschap is dan: kom tot inkeer van die weg. En ga die weg met God. Ga die weg. Ga naar Jezus Christus. Ontdek zijn genade door de kruisdood en opstanding. En Ga de weg met God. Laat je gezeggen door God. Wie het leven lief heeft, zo gaat die Petrus tekst door, wanneer hij jou misschien daarin ook aanspreekt. Wie het leven lief heeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog. Laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is. Laat hij naar vrede streven en die najagen, want het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Maar hij keert zich tegen wie kwaad doet. Kom tot inkeer, anders loopt je weg dood. Indien je dit wel wilt, deze weg gaan die het Nieuwe Testament wijst, maar je merkt dat er iets of misschien wel veel in je is dat dat niet wil, dat is een ander verhaal. Daar kom ik straks op terug. Maar voel dat verschil. Het echt niet willen, de weg met God gaan, of dat wel willen en de overtuiging hebben dat het de goede weg is, maar merken in de praktijk dat er echt een neiging ook is de andere kant op. Het zijn twee verschillende dingen. Het goede doen is ook vaak niet toegeven aan menselijke verlangens die wel in je zijn. De mens heeft van nature allerlei verlangens die het leven afbreken. Of verlangens dat als je je eraan overgeeft, vanuit het idee, hey, ik wil juist vrij zijn en ik geef mij over aan die verlangens, ik doe het gewoon, dat die verlangens jou juist in gevangenschap houden. En je voor je het weet juist een gevangene bent van die, van die verlangens en wat daarmee samen hangt. Waardoor de apostelen zeggen, ze zijn er bij mensen, maar geven er niet aan toe. Bijvoorbeeld, nou, eerder genoemd, kwaad met kwaad vergelden. Alles wat samenhangt met egoïsme, een ander gebruiken voor je eigen voordeel, lust is een duidelijk voorbeeld, je eigen weg gaan zonder dat het wat kan schelen wat hoe het een ander afgaat, kwaad spreken over iemand anders, normale menselijke neigingen, waarbij de christelijke oproep is, beheers jezelf. Dat je in jezelf, ook al ben je een christen, ook al hou je van God, ook al wil je het goede zoeken, dat je toch in jezelf van alles kan tegenkomen wat tegen de wil van God indruist, ja, dat wil niet zeggen dat je geen christen bent, of een matige christen, een slechte christen, geen goede christen. Als je je eigen zelfbeeld of hoe God naar jou kijkt laat afhangen van verlangens die in je opkomen of dingen die je wil, dan zou het best kunnen dat je niet zoveel voorstelt in je eigen ogen. Maar eerder is het ontdekken dat er inderdaad dingen in je zijn die tegen de wil van God ingaan en dat je dat merkt en dat dat misschien wel een serieus probleem is. Misschien is dat eerder juist een teken dat je op weg bent met God. Omdat je erachter komt wie God is, wat de wil van God is, wat het goede is. En dan juist bij jezelf erachter komt dat er veel is wat daar niet mee strookt. Als je God niet kan schelen, dan vind je niet zoveel wat met God strookt. Maar misschien is het juist een teken dat je op de goede weg bent, als je dat tegenkomt. Aansporingen tot het goede leven confronteren je misschien met je tekortschieten en met je onvermogen. En ik zou dan zeggen, laat je afweermechanisme zakken. Dat doet pijn en dat mag ook pijn doen. Laat dat maar pijn doen. Laat dat maar leiden tot berouw. Prima. Is niet erg. Kom ik straks ook op terug. Het goede leven zoals God het wil, is een uitdaging. Christenen waar Petrus aan schrijft, die leven in een omgeving waarin ze vervolgd werden en ook belachelijk gemaakt. Ze werden gehoond omdat ze geloofden en de dingen deden die horen bij de kerk en zo. Of allebei gebeurde hun. Dat ze belachelijk gemaakt worden, kennen wij ook in onze cultuur. Petrus zegt, hoef je niet van onder de indruk te raken. Zolang die beweging met Jezus bestaat, zal die ook belachelijk gemaakt worden. Op 1000 verschillende manieren. Reken daarop. Petrus geeft wel een aantal aanwijzingen om daarmee om te gaan. Dat zijn wel mooi om te bedenken. Wat geeft hij? We worden belachelijk gemaakt. Wat zegt Petrus als reactie? Erken Jezus als Heer. Eer hem met je hart. En met je hart is niet zozeer je gevoel, maar je hart is bijbels gezien over het algemeen meer de plek waar je beslissingen neemt. De plek in je leven waar beslissingen worden genomen, dat over het algemeen wordt het bedoeld met het hart. Eer God met je hart wanneer je gehoond wordt. Dus ga gewoon die weg met God onverstoord. Weet wat je gelooft. Als je gevraagd wordt waarom je doet wat je doet, omdat Jezus je Heer is, vertel erover op een manier die bij jou past. Welke hoop er is die maakt dat jij toch het goede doet. En vooral ook, zegt Petrus, geef geen echte reden om dat het geloof belachelijk gemaakt kan worden. Wees niet hypocriet. Of dat mensen kunnen zeggen, ja, ze geloven alleen maar vanwege het goede gevoel. Maar in de praktijk maakt het niks uit of ze christen zijn. Of christenen sluiten zich af voor de feiten. Of christenen kiezen ook uiteindelijk gewoon voor hunzelf, als het erop aankomt. Of ze zijn veroordelend. Maak er ook om die reden juist werk van. Om te leven in overeenstemming met het geloof. Zodat mensen zich niet terecht honend kunnen uitlaten over christenen of over het geloof. Doe dat vooral zachtmoedig, met respect. Houd je geweten zuiver. Redelijk duidelijke richtingen, dit alles. De weg die het woord van God wijst. De apostelen in naam van Jezus. Maar wat nu als ik merk dat ik faal? Supermooi, die christelijke levenswandel. Wat is het mooi als je zo'n rijtje aansporingen leest en denkt, ja, als we allemaal zo zouden leven. Maar ik val mezelf tegen. Ondanks dat ik het probeer in de praktijk. Als eerste, als dit je gedachten zijn, dan kunnen wij elkaar de hand schudden. Dit herken ik. Wat falen we soms toch gigantisch. Wat falen we soms gigantisch in de weg die God voor ons wijst en hoe we dat zo niet doen. Maar dat mag ook iets zijn wat ons juist mag verenigen. Dat besef over jezelf en dat je dat deelt met anderen, een gezamenlijke belijdenis, is eentje die nederig mag maken. We falen soms. En wat falen we soms? Om het goede te doen. En wat delen we daarin? Jij en ik. Beproevingen zijn groot en veel in het leven. We worden vaak niet behandeld zoals we behandeld zouden willen worden. Soms slaap je te weinig. Sta je onder stress en ben je chagrijnig en maak je brokken. Als ik terugkijk naar deze week, kan ik de momentjes nog aanwijzen. Je kent ergernissen naar anderen toe. Het goede leven is echt een uitdaging. Het leven is moeilijk en soms maak je grote missers. En soms maak je missers en stapelen de missers zich op tot grote missers. Huwelijken breken. Mensen vechten tegen elkaar. Ouders en kinderen die elkaar niet meer kunnen zien. Broers en zussen. Kerken scheuren. Zij die geroepen zijn tot eensgezindheid, tot bereidheid om de minste te zijn, om de ander hoger te achten dan hunzelf, om juist de vrede te zoeken, breken met elkaar. En soms heb je te maken met regelrecht kwaad van een ander naar jou. Gewoon regelrecht kwaad. Of misschien ook wel van jou naar een ander. Zulke dingen en hoe het leven en de wereld in elkaar zit, die zouden wel eens een reden kunnen zijn om me op te geven dan hierin. Als je cynisch bent vanwege het vele kwaad op deze wereld, of het leven gewoon moeilijk is en de goede weg gaan gewoon niet lukt. Ik kan me voorstellen, ik ken jouw situatie niet, ik ken jouw leven niet, maar er kan genoeg tragedie en er kan genoeg kwaad in je leven zijn dat ik me kan voorstellen dat je misschien wel kan opgeven. Die minstens de zin van het leven niet meer ziet. Maar dan mag hoop om de hoek komen. Hoop is iets wat in deze brief van 1 Petrus verweven zit, wat onder die brief zit. En hoop is iets wat in het evangelie wat wij hier belijden door en door verweven zit. Hoop. De opstanding van Jezus, zo bleek uit dat eerste vers uit deze brief, is een reden tot hoop. Dat klinkt misschien abstract, maar wat is het goed om dat te gaan beseffen? Hoe ongelooflijke hoop er ligt in de opstanding van Jezus Christus. Hij stierf en hij is uit de dood opgewekt. Hij stierf, dat betekent een oordeel van God over deze wereld en alles op deze wereld en wat er mis is met deze wereld. Als je herkent wat ik zojuist schetste, het falen, de missers in de wereld, in je eigen leven, Gods antwoord daarop is de dood van Jezus Christus. Op die missers is Gods antwoord de dood van Jezus Christus. Gods oordeel over het menselijk falen, over jouw falen, is de dood van Jezus Christus. Maar ook de opstanding. Want hij staat op, dat betekent, ja, al die missers in jouw leven, wat zonde genoemd kan worden, waar jij faalt, wat je verkeerd hebt gedaan, het kwaad wat je hebt gedaan. Oordeel daarover, God veroordeelt het. En dat oordeel wordt voltrokken in het kruis. Daar komt het oordeel over alles wat mis is in deze wereld. Maar tegelijkertijd zegt God met de opstanding van Jezus Christus, maar ik ga wel met jou door. Maar ik ga wel met jou door. Ondanks al die andere dingen. Maar dan bevrijd en verlost. De wereld is veroordeeld. Ik ook, mijn zonde ook. Aan het kruis is dat oordeel vertrokken. En toch wil God ermee door. Dat is wat God zegt, wat Jezus zegt in de kruisdood en de opstanding van Jezus. Ook tegen jou dus. Dus hoor dit als een boodschap voor jou. Met jouw missers, jouw kwaad, jouw zonde, zoals het genoemd kan worden. Jouw tekort. Dat is serieus. Jouw kwaad is heel serieus. Zo serieus dat Jezus ervoor aan het kruis moest. Veroordeling. Maar toch wil ik met jou door. Hoor die woorden van God. Toch wil ik echt met jou door. Hoe een puinhoop je er ook voor gemaakt hebt. Ik zie dat je faalt, maar ik wil met jou door. Voel je dan al hoop? Ik wel. Ik voel hierin absoluut hoop. Hier in het leven is het het ook uiteindelijk niet. En soms voel je dat meer dan anders. En de een voelt dat veel meer dan de ander. Dat het hier, het leven zoals het nu is, het niet is. Maar dat dit leven en deze wereld echt snakt naar verlossing. Bevrijding door God. Van alle vergankelijkheid, gebrokenheid en kwaad in deze wereld. Die komt. Dat is hoop. En vanuit die hoop, opstanding en de toekomst, kun jij hopelijk toch volhouden. Ik zoek hierin ook mijn kracht om vol te houden wanneer het heel ingewikkeld is. Vanuit het besef van de kruisdood en de opstanding. En vanuit het besef dat het goede, dat God wint uiteindelijk in deze wereld. In deze wereld is er nu van alles, maar uiteindelijk wint God en wint daarmee het goede. En dat is wat bevestigd wordt met die opstanding van Jezus. Daarmee zegt God, hij met dit ga ik door. Dit staat op uit de dood. Dit heeft toekomst. Die weg van Jezus. En alleen die weg van Jezus heeft toekomst. Want de weg van de zonde loopt dood. Maar de weg van Jezus, daar zit eeuwig leven in. Verbind je daarom met die Jezus. En vanuit die hoop mag je ook hier doen wat goed is. Omdat het goede blijft bestaan. En het goede werkelijk dus zin heeft. Het goede, ook al lijkt het voor jou nu zinloos, maar waartoe God oproept dat goede, is zinvol. Verzoening en herstel tussen mensen is goed. Iemand bijstaan die lijdt en zijn of haar leven een beetje meer draaglijk maken, is goed. Opkomen voor vrede is goed. Dat is waar God in de opstanding van Jezus Christus dus ja tegen zegt en bevestigt dat het waarde heeft. En alles waar Jezus voor staat. Afrondend, mijn hoop is gebaseerd op dat Jezus Christus opgestaan is uit de dood. Kwaad is veroordeeld door God. Bestaat straks ook niet meer. God heeft laten zien wat goed is en dat bevestigt met de opstanding uit de dood van Jezus. Hij is goed, Jezus en zijn weg. En straks komt werkelijk alles goed. En nu is er alle reden om je bij hem aan te sluiten. Er is alle reden om je bij Jezus aan te sluiten, zijn weg te gaan en te doen wat goed is. Het heeft zin. Zelfs nu, wanneer de wereld zo donker kan zijn en het leven zo donker kan voelen, leef ik toch met hoop. En hopelijk geeft die hoop kracht om de dingen te doen in je leven, waardoor anderen aan je gaan vragen, waarom doe je dat? Omdat ik geloof dat het goede van God wint. En Jezus is opgestaan. Amen. Zingen een lied uit het liedboek. Waar God komt, daar is vrijheid.
Namens de kerkraden mag ik nu het volgende doorgeven. Vanmiddag is er een kerkdienst in het gebouw van de NGK de Burgt. Nee, van GKV de Burgt, sorry. Staat NGK misschien, omdat het nu al 1 mei is geweest. De dienst begint om 16:30. U bent van harte uitgenodigd. De collecte is vanmorgen voor de eredienst. Een NGK de ontmoeting doel. Het wordt nu wel verwarrend als het allemaal NGK wordt natuurlijk. Maar u kunt dus geven naar NGK Voorthuis het Barneveld. En daar zal straks gelegenheid voor zijn. En de bloemen, die zijn met een groet van de kerk aan het plein gaan die naar Jannie Blijenberg. Er is bij haar afgelopen week weer geconstateerd dat er boskanker is ontstaan. Dat is al eerder geweest en nu is het ook uitgezaaid. De artsen geven aan dat, dat er geen genezing meer mogelijk is zoals zij het kunnen zien. Maar ze zijn nog wel bezig met mogelijkheden om de ziekte te remmen. We zullen straks ook bidden voor haar, voor Gods nabijheid in het vreselijke nieuws. Maar ze willen in de wetenschap dat God bij haar mag wezen ook. Tot zover.
Zullen we met elkaar bidden om kracht en hoop en troost? Vader in de hemel, wij komen tot u. Wij belijden, u bent goed. U bent goed. Uw wil, uw wezen, wie u bent, vol van liefde, genade, geduldig, trouw, tot vergeving bereid. Altijd tot vergeving bereid. Vader, u bent goed en u roept ons om op u te lijken. U roept ons om samen met u te leven. Om de geest de ruimte te geven in ons leven. Uw kracht de ruimte te geven. Om het kwade te weerstaan en het goede te doen. Om heilig te zijn zoals u heilig bent. Heer, dank u wel voor die roeping. Dank u wel dat u ons dat leven in vrijheid wilt geven. Het leven in liefde, wat het leven in vrijheid is. En Heer, we willen die weg gaan. We bidden om kracht. We bidden om uw geest. We bidden om alles wat we nodig hebben om het leven, om op u te lijken. Om Christus in ons te laten wonen. Om op u te gaan steeds meer het leven te leiden, waardoor we op u lijken en uw beeld weerspiegelen. Heer, en tegelijkertijd, waar we vandaag ook bij stil hebben gestaan, zien we dat we daarin best wel falen. Dat we onszelf kunnen tegenkomen en merken dat er in ons is heel veel wat zich juist tegen u verzet. Wat zich letterlijk tegen u verzet. En wat helemaal niet uw wil doen.
En dat we ook in de dagelijkse praktijk
merken dat we u van ons afstoten, onze eigen weg willen gaan. Voor iets kiezen waardoor we weer gevangen zitten in dat verlangen. En helemaal niet de weg van liefde gaan en verkeerd reageren op kwaad en negativiteit die op ons afkomt. Heer, en dan met dat op ons geweten, met dat in ons leven kijken we naar Jezus Christus en die gekruisigd. En zien we daar uw oordeel over ons leven. Uw oordeel over deze wereld. Uw oordeel over mijn zonde, onze zonde. Gedragen in Jezus Christus. Dat maakt ons sprakeloos, nederig, dankbaar. Maakt dat we hem aanbidden als het Lam van God. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Het Lam van God dat onze zonde wegdraagt. Halleluja voor het Lam van God. Voor Jezus Christus en die gekruisigd, onze redding, onze verlossing. Dank u, Christus. En laat dat beeld ook met ons meegaan, Heer, deze week. Genade in Jezus Christus voor ons. En Heer, dan die verrassing. Opgestaan uit de dood. U overwint. over de zonde, over het kwaad. U overwint, u wil met ons door. U heeft eeuwig leven met ons. Een leven vrij van schuld. Heer, was ons schoon met het bloed van Christus. Maak ons rein. En schenk ons uw Heilige Geest om te leven met Jezus Christus. Om te blijven leven vanuit genade. Vertrouwend op dat er vergeving is voor onze zonden die we vandaag hebben gedaan in het verleden en vandaag zullen doen en in de toekomst nog zullen doen. Maar dat we mogen weten dat er een basis van genade onder ligt. Dat er hoop is dat u met het goede doorgaat. Dat het goede blijft bestaan. En geef ons de kracht om echt volledig daarbij aan te sluiten. Christus te omarmen. En vanuit de genade van Christus het goede te zoeken. Al struikelend soms. Maar geef ons die kracht, Heere God. Laat Christus in ons wonen. En laat ons overwinnen. Laat ons overwinnen over bepaalde zonden. Overwinnen over dingen waaraan we gebonden zijn. Over dingen die zich krachten, die zich verzetten in ons tegen u. Schenk de overwinning aan ons in Jezus Christus. Want hij is opgestaan uit de dood. Het gekruisigde lam van God dat de zonde van de wereld en van ons wegdoeg. Laat de overwinning van Jezus Christus in ons leven zijn uitwerking hebben. Daar bidden we om en strekken we ons naar u uit. Wat is het goed bij u? De vrijheid die er te vinden is in u. Ga met ons mee deze week en zegen ons om een zegen te zijn voor andere mensen. Om andere mensen te zien en bewogen te raken. En naar hen om te zien om geïnteresseerd te zijn. Te ontmoeten. Te bidden voor elkaar. En zo bidden we ook voor Jannie Bijenburg, van wie, over wie we nu horen dat zij ziek is en dat de artsen het bericht geven ongeneeslijk ziek. Heer, ontferm u over haar. Zij heeft haar hoop op u gesteld, zo hoorden we. Heer, wees met haar in haar geloof, schenk haar geloof en hoop. En wanneer, geef haar het vertrouwen op u en beschaam haar vertrouwen nu. Niet, maar laat haar merken dat u bij haar bent en dat u haar draagt. En dat bid ik voor ons allen, als wij zelf misschien kampen met ziekte of met behoorlijke lichamelijke teruggang of mensen kennen in onze omgeving die daarmee kampen. Dat is het geval. Heer, schenk ons uw kracht. Schenk ons hoop om het goede te blijven doen. Geef ons de kracht en energie om te blijven zorgen voor een ander. Schenk ons de kracht en energie om zin te blijven zien in het leven, te blijven liefhebben en vast te houden aan Jezus Christus, opgestaan uit de dood. Hoop die in hem ligt. Heer, we hebben u nodig, zo nodig. En daarom bidden we om u en uw goedheid in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu collecte. En de kinderen zullen dan onderhand ook terugkomen, denk ik. Thank you.
met je hand zit een mais.
Mais in je hand?
Ja.
Oké. Okay. En wat betekent dat? Nee? Wie weet wat het betekent, de mais in de hand? Waar ging het over? Was er een bijbelverhaal? Of?
Een bijbelverhaal.
Ja?
De discipelen die waren aan het graan pakken.
Oké.
Okay. Peter zei, wil je wat eten? Toen zei de ander, ja. Toen ging hij wat mais in zijn hand pakken. Toen kwamen er... Farizeeërs.
Ja.
En die zeiden, nee, het is verboden om te werken.
Oh ja, want het was Sabbat. Toen mochten ze niet werken, ja. En wat zeiden de discipelen of Jezus toen?
Als je iets goed doet, dan is het goed.
Gelukkig, oké. Okay. Klinkt mooi. Oké, okay. Hey, dank jullie wel. Dan nodig ik iedereen uit te gaan staan voor het laatste lied. Een lied van hoop over een toekomst vol van hoop. We zijn aan het einde gekomen van de dienst. Bedankt voor je komst. Ik hoop dat je bemoedigd bent, dat het je geloof kracht heeft gegeven en hoop. Er is zometeen gelegenheid nog voor een kopje koffie en drinken om na te blijven. Even goed, net zo goed voor gasten. Voor mij, ik niet. Ik ga zo meteen gelijk weg naar het afscheid van Henk in NGK De Ontmoeting. En dan weten jullie dat ook waarom ik zo meteen wegga. En ik mag de zegen uitspreken. Ontvang die zegen in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus, liefde van God de Vader en gemeenschap en kracht van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.